Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Het is het derde vers van Psalm 43. Aan u zullen we een voorgelezen gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in het boek der psalmen, daarvan psalm 89 van vers 14 tot en met 35. Wij herzeggen u psalm 89 van vers 14 tot en met 35, maar lezen wij vooraf uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 2. Wat handelt van de goddelijke verkiezing en verwerping. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Vervolgens psalm 89, beginnende bij vers 14. Gij hebt een arm met macht, uw hand is sterk, uw rechterhand is hoog. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid uw troons. Gerechtigheid, goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. Welgelukzalig is het volk het welk het geklank kent. O Heere, zij zullen in het licht uw aanschijns wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden. Want gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte en door uw welbehagen zal onze horen verhoogd worden. Want ons schild is van de Heere en onze koning is van de heilige Israëls. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held, Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Met welke mijn hand vastblijven zou, ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Maar ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht en die hem haten zal ik plagen. En mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn en zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vastblijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hen niet wegnemen en in mijn getrouwheid niet falen. Tot zover deze schriftlezing.
Willen we verder met u zingen op Psalm 99. Het tweede en het vijfde. God die helpt in nood is in Sion groot. Aller volken macht niets bij hem geacht. Buigt u dan in stof. En verheft met lof het heilig opperwezen, wilt het eeuwig vrezen. En vers 5, ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk, als een hemeltolk. Hij en anderen meer riepen tot een Heer, die met gunstig oren hun geroep wou horen. Psalm 99, vers 2 en 5. Geliefden, in Psalm 112, vers 4 lezen wij: de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Wij weten dat er eerst een opgaan is van het licht in de duisternis als God ons wederbaart door geest en door woord. Wat een wonder is dat. Als bij aanvang het licht opgaat in de duisternis, want dan juist zien wij de duisternis waarin we ons bevinden. Dan zien wij dat wij niet oprecht waren in belijdenis, in wandel, maar ook niet oprecht in de belijdenis van onze zonden. Niet alleen bij aanvang gaat het licht op in de duisternis, maar Gods woord zegt ons dat de dagen der duisternis voor Gods kerk vele zullen zijn. En zij, die door genade wedergeboren zijn tot een levende hoop, weten dat ze niet altijd wandelen in het licht, maar dat de dagen der duisternis inderdaad vele zijn. Door bestrijdingen, door zondewoelingen en door verberging van Gods aangezicht. Maar telkens weer gaat het licht op in de duisternis. Dus niet alleen bij aanvang, maar ook bij de verdere voortgang, geestelijk. Uit grote noden en uit bange wederwaardigheden. En ook natuurlijk en maatschappelijk kan de Heere menig keer betonen: op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Maar God doet het licht trapsgewijze opgaan. Zoals de zon in de zomer en ook in de winter trapsgewijze opklimt en van de oosterkim naar boven reist. Alzo gaat het licht op in de duisternis van de harten van Gods kinderen. Het is een zeker opgaan. De oprechten gaat het licht op in de duisternis. En al moeten zij door vele duistere dalen en door bange wederwaardigheden heen, al moeten zij uitroepen met de dichter: daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren, eenmaal zal het licht voorgoed opgaan. Dan zal er geen nacht meer zijn en ook geen duisternis meer zijn. Maar zolang zij hier in dit beneden rond, in het strijdperk van dit leven zijn, zal het licht voortdurend opgaan in de duisternis, omdat zij steeds weer in de duisternis terechtkomen. Dat vinden we ook zo duidelijk beschreven in de geschiedenis die wij heden met elkaar willen behandelen. U kunt het vinden in Johannes 11, daarvan de versen 37 tot 42. We lezen u daarvan alleen de versen 41 en 42. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Deze tekstwoorden bepalen ons bij Jezus' aankomst bij Lazarus' graf. Wij willen nader stilstaan bij ten eerste een bevelende Jezus, ten tweede een terechtwijzende Jezus en ten derde een biddende Jezus. Dus ten eerste een bevelende Jezus, ten tweede een terechtwijzende Jezus en ten derde een biddende Jezus. De Heere geeft ons in spreken en luisteren zijn zegen ten leven om zijn zelfswil uit genade. Als wij dus gaan naar het graf van Lazarus, dan zien we twee dingen. In de eerste plaats waren er Joden, die zeiden: zie hoe lief hij hem had. Dat wil zeggen dat Lazarus geliefd was door de middelaar en dat kwam openbaar door het wenen van de middelaar. O mijn geliefde toehoorders, het is in woorden niet uit te drukken wat het zeggen wil. Dat Jezus zijn kerk lief heeft met een eeuwige liefde. Want die hij lief heeft, die zal hij lief hebben tot het einde toe, ja tot in der eeuwigheid. Het komt soms zo duidelijk openbaar dat de wereld moet zeggen: zie hoe lief hij hem had. Toehoorders, als wij geliefd mogen zijn en worden door die schoonste van alle mensenkinderen, dan brengt ons dat in de verootmoediging en in vernedering voor het aangezicht des Heren. Dan is er een aanbiddende verwondering, een aanbiddende liefde. En de Heere zal betonen door woorden en door daden dat hij zijn kerk lief gehad heeft van eeuwigheid en lief hebben zal tot in eeuwigheid. Johannes zei eenmaal in Openbaring 1 vers 5 en 6: hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Er waren ook Joden die zeiden: waar is God op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? Als het erop aankomt, dan is God niet aanwezig. Ik zou met die God niet te doen willen hebben. Kon hij, die der blinde ogen opende, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Zij hebben hun harten door ongeloof moedwillig verhard. Ik denk bijvoorbeeld aan de vrouw van Job. Toen Job zat op de ashoop en zich krabde met een potscherf en zijn vrienden hem hielden voor een huichelaar en hij niets meer had dan een ziek lichaam, toen zei zijn vrouw tot hem, zegen God en sterf. Met zo'n God zou ik niet te doen willen hebben. O geliefde toehoorders, als Job gehoor gegeven had aan de stem van zijn huisvrouw, dan zou hij teruggekeerd zijn naar de wereld. Maar omdat God hem vasthield aan dat eeuwigheidskoord en nooit laat varen de werken van zijn handen, zei Job, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Het zaligmakende geloof, als het in oefening is, kan bergen verzetten en daarvoor zijn zeeën droog. Ik denk ook aan Asaf, een kind des Heeren. Hij zegt, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Als wij denken aan het leven van Asaf, aan de ellende die hij had en aan zijn bestraffingen die er alle morgen waren. Als hij zag dat de goddelozen voorspoed hadden in hun leven, dan zegt hij in ongeloof en in onverenigdheid met de wegen des Heeren, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Het was of hij zeggen wilde, bij de goddelozen is voorspoed en gaat alles goed, en bij mij gaat alles verkeerd. Zou God daarvan weten? Maar als God hem inleidt in het heiligdom, en hij als een groot beest wordt voor God, dan zegt hij, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. De kerk gaat wel door bange strijd en door veel zorgen heen, maar nochtans is het een zeker zalig worden. Waarom? Omdat God nooit laat varen de werken zijner handen. Al sprekende zijn de Joden, Martha, Maria en de grote middelaar met zijn discipelen, bij het graf van Lazarus aangekomen. We zien hem daar staan, gemeente, de schoonste van alle mensenkinderen. De mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij heeft geweend op deze aarde, heeft op deze aarde gekropen als een worm en geen man, om het recht van zijn vader te voldoen, de zaligheid aan te brengen en om zich weg te schenken in het hart van verloren zondaren en zondaressen. O, als ze hem door het geloof mogen aanschouwen, als de bron van hel en van zaligheid, dan zeggen ze, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wat zou die grote middelaar nu doen aan het graf van de dode Lazarus? Laat ons proberen er enkele dingen van te zeggen. Hij komt aan bij de grafspelonk en dan lezen we, Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde. Geliefde toehoorders, het zijn niet alleen menselijke rommelingen van zijn ingewanden, maar bovenal borgtochtelijke rommelingen van zijn goddelijke ingewanden. Als ik daaraan denk, dan zeg ik, o, die rommelingen van Gods ingewanden, reeds van de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, dwars door de tijd en ook dwars door Adams bondsbreuk heen. Helwaardige, doodschuldige en ellendige, die over de wereld lopen met een hemelhoge schuld, vermoeiden, belasten en beladenen, hebben er geen erg in dat de ingewanden van de verbonds Jehovah hebben gerommeld in de stille eeuwigheid, maar ook rommelen in de tijd, en dat hij zijn zoon gegeven heeft als een zoenoffer voor de schuld, opdat zijn goddelijk welbehagen door Christus gelukkiglijk zou voortgaan, die de losprijs opbrengen zou om verlorenen te zaligen en dat uit genade. Bewogenheid aan het graf. Gelukkig dat er nog bewogenheid aan een graf mag zijn. We leven in een tijd waarvan de Heere zegt dat de liefde van velen zal verkouden. Er staan soms kinderen bij het graf van vader en moeder met onbewogen harten. Dat is een teken van verharding en van het verkouden van de liefde. Ik heb ook wel gezien, als er kinderen stonden bij het graf van vader of moeder, of echtgenoten bij het graf van man of vrouw, dat de tranen de vrije loop gelaten werden. Dan zeg ik, zie, hoe lief zij elkander hadden. Dat is ook menselijk en ook bijbels. Treuren moeten wij als geliefde panden worden weggenomen. Er is echter wel verschil in treuren. Er zijn mensen die treuren als ze eraan denken hoe hun geliefde onbekeerd gestorven zijn. Dan treuren zij als degene die geen hoop hebben. Als ons leven wegvliet, jong en oud, en wij zijn onbekeerd, dan kunnen we nooit meer bekeerd worden. Nu is het nog het heden der genade. Nu roept God ons nog toe, als van de pui des hemels. Wend u naar mij toe en wordt behouden. O alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Er zijn ook wel families die staan aan het graf en die treuren niet als degene die geen hoop hebben. Wat een wonderlijke zaak is het als een man, een vrouw of een kind begraven wordt of een vader of een moeder. En we mogen geloven dat zij zijn ingegaan in de rust die er overblijft voor het volk van God. Om eeuwig God groot te maken en zijn deugden tot in alle eeuwigheid te verheerlijken. Geliefde toehoorders, Jezus wist dat Lazarus was ingegaan in de rust die er overblijft voor het volk van God. Maar toch weende hij hier met de wenende. Hij heeft als de wenende borg en middelaar de losprijs voor zijn kerk opgebracht, opdat de zaligheid geschonken zou worden. Zou worden in het hart van verloren zondaren en zondaressen. Jezus zegt, neemt de steen weg. Men begroef in Palestina niet zoals wij begraven. Als wij begraven, dan weet u dat de kist in het graf nedergelaten wordt. Wij zullen nederdalen met de handbomen des grafs. In het oosten was dat anders. Daar begroef men zijn doden in spelonken. Er staat duidelijk in Gods woord dat ze kwamen bij de spelonk, waar Lazarus nu reeds 4 dagen in gelegen had. In nissen, die gegraven werden in zo'n spelonk, werden de lichamen geschoven van de gestorvenen, waar zij rusten zouden tot op die grote, doorluchtige jongste dag, als Christus komen zal om te oordelen de levenden en de doden. In zo'n grafspelonk is ook Christus begraven, in de hof van Jozef van Arimathea. Ik denk aan zijn lijden, zijn sterven en zijn begrafenis. Gemeente, hier werd de steen door mensenhanden weggedaan. De Joden waren wellicht behulpzaam om de steen af te wentelen van de grafspelonk. Toen Jezus opstond uit de doden waren er geen mensenhanden, maar engelenhanden, die de steen afwentelden en de engelen gingen op de steen zitten. Lazarus zou door de kracht van Christus opgewekt worden uit de tijdelijke dood. Maar de grote middelaar werd opgewekt door de Vader en stond op door zijn eigen goddelijke kracht. De opwekking van Lazarus zou een voorspel zijn van hetgeen zal gebeuren op de jongste dag als Christus komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Daar gaan we hard naartoe, gemeente, met rasse schreden. Denk maar aan de benauwdheid van de tijden waarin we leven. Denk ook aan alles wat er gebeurt op deze aarde en onder de volken. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En toehoorders, ik geloof dat we ook zware tijden, wat het kerkelijke leven betreft, tegemoet gaan. Bange en zware tijden. Daarom geven ons de Heere te midden van de droefheid die ons hart soms kan vervullen, te midden van alles wat er geschiet op deze aarde, ook in onze kerkelijke gemeente en in godsdienstig Nederland, om tot God de toevlucht te mogen nemen. Als u al deze dingen ziet gebeuren, zegt de Heere, hef dan uw hoofden omhoog en weet dat uw verlossing nabij is. De verlossing die komen zal op een onverwachte wijze, maar die zeker zal geschieden. Als Christus zijn kerk zal inzamelen in de eeuwige zaligheid, als de wereld zal wegzinken tot in der eeuwigheid en het gebed zal bidden. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht desgene die op de troon zit en voor de toorn des lams. Jezus beveelt dus, neem de steen weg van het graf, van de grafspelonk. Als wij de stenen weg zouden nemen van onze graven, dan zou dat grafschennis zijn. Als Jezus zegt, neem de steen weg, is dat dan ook grafschennis? Nee, de grote middelaar zou betonen dat hij de dode Lazarus uit het graf tevoorschijn zal roepen, opdat hij leven zou. Zoals hij dat gedaan heeft in de geestelijke geboorte, uit de geestelijke dood zal hij hem ook uit de natuurlijke dood roepen en Gods naam zal erin verhoogd en verheerlijkt worden. Onze tweede gedachte wijst ons op een terechtwijzende Jezus. Als Jezus beveelt om de steen van het graf weg te nemen, zegt Martha, Heere, hij riekt nu al. Geliefde, laat ons daar nu een ogenblik bij stilstaan. Martha zegt, hij riekt nu al. Het is of ze zeggen wil, 4 dagen heeft hij nu al in het graf gelegen. Dat betekende dus dat de doodslucht uit het graf tevoorschijn komen zou, als de steen zou worden weggenomen. Geestelijk is dat ook zo. We liggen allen in het graf des doods. En gemeente, als wij door genade daarvan iets mogen leren, dan zien we dat de doodslucht van ons bestaan ons tegenkomt. Een dode, of hij nu lelijk dood is of mooi dood, hij is dood. Ik heb wel eens gezien dat men een dode mooi maakte, zodat het leek of de dode sliep. Men deed dat omdat de dode niet te veel afschrikken zou. Maar of een dode nu mooi of lelijk dood is, een dode is dood. En de doodslucht van de dode zullen wij gewisselijk ruiken. Als God ons leert hoeveel stukken er nodig zijn te weten, opdat wij wel getroost zouden leven en sterven, dan zijn dat 3 stukken, geen 2, verlossing en dankbaarheid, maar 3. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden en hoe ik God voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Waar begint het dus mee? Het begint altijd met de ellendekennis. Als de doodslucht ons tegenkomt, uit onze val in ons verbondshoofd Adam, dan liggen wij verloren, op de vlakte van het veld. Er zijn ook mensen waarvan getuigd wordt, gij hebt de naam dat gij leeft en gij zijt dood. Dat wordt gezegd van de gemeente van Sardes. Wij kunnen dus de naam hebben dat we leven, het kan lijken of we leven, maar dat we toch dood zijn. Dat is menig keer tot schrik van degenen die levend zijn. Die zeggen, Heere, zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Het gaat erom, gemeente, of God met ons begonnen is of dat wij met God begonnen zijn. Als God met ons begonnen is, dan zien we dat wij dood zijn door de misdaden en de zonde. En dat wij nodig hebben de levendmakende kracht door het bloed des eeuwige verbonds. En dat wij altijd de doodslucht bij ons zullen houden, zolang wij op de wereld zijn. Vandaar dat het nodig is dat het leven uit Christus ons uit genade geschonken wordt. En we het leven uit de levendgevende hoofd door genade mogen leren kennen, naar zijn eeuwig welbehagen. Martha wordt bekampt door het ongeloof. Hij riekt nu al, Heere, zegt ze. Het was of ze zeggen wilde, toen hij nog leefde, toen had u moeten komen. Maar nu hij reeds 4 dagen in het graf ligt, kan het niet meer. Maar weet u waar Martha geen erg in had? In Jezus' verklaring. Ik ben de opstanding en het leven. En ze had er ook geen erg in haar eigen verklaring. Ze had gezegd, ik heb geloofd dat gij zij de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. Wat zien we hier nu in gemeente? Hoe kort de oefeningen van het geloof zijn in het leven van de gelovigen. Ik zal dat met een voorbeeld duidelijk maken. Elia had gezegd tot Agab, haast u en spoed u. Er is een geruis van een overvloedige regen. Daar gaat Agab. En Elia heeft zoveel kracht ontvangen dat hij voor de wagen van Agab heen loopt en te Jezreel aankomt. Maar toen Izebel hoorde dat Elia de profeten van Baal gedood had, zei zij, morgen zal ik uw ziel stellen als de ziel van al de profeten van Baal. Dat betekende voor Elia dat hij de dood sterven moest. En dan wordt Elia bevreesd voor een vrouw. De man, die zo op de hoogte van zijn geloof gestaan had, die in de kracht des Allerhoogste voor de wagen van Agab liep, ging nu om zijn levens wilde woestijn in. Hij vluchtte, zover hij kon, van het aangezicht van Izebel. Hij zat onder de jeneverboom en was ontzaggelijk moedeloos. Waar was nu zijn geloof? Als God het geloof niet verwakkert en geen olie toevoegt, dan verzinken wij in diepe moedeloosheid. Daarom is het zo nodig dat het geloof niet alleen gegeven wordt in de wedergeboorte, maar dat het ook gedurig wordt geoefend. Dat de olie van de geest bij het geloof gegoten wordt, opdat het vuur voortdurend branden zal. De Heere zei dan ook tot Elia, sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Het geloof in oefening kent geen bezwaren. Toen het geloof bij Martha in oefening was, zei ze, ik weet, Heere, dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Toen geloofde zij zelfs dat de Heere Lazarus uit het graf kon doen opstaan. En nu? Als het geloof niet in oefening is, zijn er allerlei, ja, velelei bezwaren. Hij riekt nu al. Geliefde, ze was zo anders dan Ezechiël. Ezechiël staat in de geest bij een doderakker. En dan lezen we dat al die beenderen op dat dode veld verspreid lagen. Er staat bij, en ze waren zeer dor. Hebt u uw dorheid wel eens leren kennen, gemeente? Dan zegt de Heere tot Ezechiël, wat denkt u, zullen deze beenderen levend worden? En dan zegt Ezechiël, Heere, gij weet het. Als hij ziet op de verspreidheid en de dorheid van die beenderen, dan kan het nooit. Maar als hij denkt aan de almachtige kracht van God, dan kan het wel. Hij geeft het over aan de Heere en zegt, Heere, gij weet het. Als de Heere ons door genade leert wat het zeggen wil, zijn grote daden te leren kennen, dan kan het geloof nooit te veel verwachten. Dan maakt het bergen vlak en zeeën droog. Toehoorders, als de kerk door het zaligmakende geloof eens mag opzien boven de omstandigheden, naar boven, als zij door het geloof mag zien op die overste leidsman en volleinde des geloofs, dan zijn er geen bezwaren. Maar als het ongeloof hen parten speelt, dan hebben ze niets anders dan bezwaren. Dan vrezen zij nog voor eeuwig bedrogen uit te komen. De terechtwijzing komt dan ook van Jezus' kant. Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult zien? Ongeloof was de eerste zonde, de paradijszonde. Wij hebben niet geloofd dat God zijn woord gestand zou doen. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Wij wilden als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Wij wilden God evenaren, op de troon zitten en God eraf stoten. Gemeente, als wij gebracht worden bij die bondsbreuk in Adam en bij dat God onterende ongeloof, dan zeggen we, och, of mijn hoofd water waren en mijn ogen een springbron van tranen om dag en nacht te bewenen mijn diepe val, de kloof, de breuk, die ik zelf geslagen heb door mijn ongeloof. Ongeloof is niet alleen de eerste zonde, maar ongeloof is ook de grootste zonde. God tot een leugenaar stellen en Satan geloven, dat doet Gods kerk voortdurend. Satan kan hen zo bestrijden, het ongeloof kan zulke grote vormen aannemen. En als Satan dan wijst op hun vuile klederen en zegt, u hebt geen hel bij God, dan hebben ze geen woord om in te brengen. Vandaar dat het nodig is dat God voortdurend het zaligmakende geloof oefent. Het is of de Heere zeggen wil, Martha, gelooft u mij niet? U zoekt wegen buiten God. U probeert met alles wat in u is God te verdenken. Ik heb u toch gezegd dat, zo u gelooft, u de heerlijkheid Gods zoudt zien. Heb ik al eens ooit in ontrouw u verlaten? Heb ik u ooit redenen gegeven tot wantrouwen? Als ik daaraan denk, gemeente, dan moet ik zeggen, o, dat God onterende ongeloof. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Als ik de ere Gods mag verhogen en verheerlijken, dan zeg ik, nog nooit heeft God ontrouw bewezen, nog nooit trouweloos gehandeld en nog nooit hebben zijn lippen bedrog gesproken. Altijd heeft hij gedaan hetgeen hij aan zijn kerk beloofde, al ging het door bange wegen heen. Hun zullen als op Mozes B, wanneer hun pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Al denkt de kerk menig keer door golven van rampspoed en ellende overstroomd te worden, al dachten ze dat ze maatschappelijk of kerkelijk, huiselijk of persoonlijk ten onder zouden gaan, God heeft altijd wegen gebaand, waardoor zijn naam verhoogd en zijn eer verheerlijkt worden zou. Indien gij gelooft, zo zult gij de heerlijkheid Gods zien. Dat is ook inderdaad zo. Een paar voorbeelden daarvan. Abraham geloofde. Het ging wel door bange wegen heen, maar hij geloofde. Denk eens in. Hij krijgt bevel om zijn zoon Isaac te offeren. Daar gaat hij. Maar in het zaligmakende geloof. Hij overlegt en zegt, zou er voor de Heere der ganse aarde iets te wonderlijk zijn? En wat gebeurt er? Als ze dan komen op Moria en Isaac wordt op het hout gebonden, dan neemt Abraham het mes in het zaligmakende geloof. En als hij het mes opheft, dan komt de stem des Heeren en zegt, Abraham, Abraham, doe de jongen geen kwaad. Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw enige die gij lief hebt, mij niet hebt onthouden. Het zaligmakende geloof zag de heerlijkheid Gods. Abraham zag door het offer van Isaac op dat grote offer, dat eenmaal komen zou. Dat gekomen is in de volheid des tijds om de losprijs voor de kerk op te brengen en de eeuwige zaligheid aan te brengen en te schenken uit genade. Ik denk ook aan de herders in de velden van Efrata. Zij hoorden de boodschap, heden is u geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En ze mochten die boodschap door het geloof aanvaarden. En toen zij die boodschap door het geloof mochten aanvaarden, gingen zij uit met haast, met liefde haast. En zij kwamen en zagen het kindeke en hebben het omhelst als hun borg en middelaar, geschikt voor verloren, doemschuldige en ellendige zondaren. Ik denk ook aan Simeon, die door het geloof werd gedreven naar de tempel. En toen hij kwam in de tempel, zag hij het kindeke in de armen van de priester. Hij nam het over en zei, Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ik denk ook nog aan Johannes, de schrijver van het evangelie. Toen zijn ogen werden ontsloten voor het hel in Christus, zei hij, het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. O, dat dierbare, zaligmakende geloof, dat ziet boven de omstandigheden uit, dat buigt in het stof, dat verfoeit zichzelf, dat vernedert en verootmoedigt, dat leert zien de vijandschap en de goddeloosheid. Maar dat leert ook zien dat het hel in Christus, ja in God drieënig ligt. Dat leert zien dat in hem alleen de zaligheid uit genade ligt en geschonken worden zal. Jezus wijst Martha terecht. Hij zegt, Martha, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Hoe menigmaal moet Jezus zijn kerk hun ongeloof verwijten. Zo menigmaal ongelovig. Zo menigmaal zo ver van huis, zo menigmaal God verdenken, ontrouw en hard van hart, omdat wij niet geloven wat God gezegd heeft. Eén ding is zeker, we kunnen het geloof niet zomaar nemen. Nee, geloof is een gave van God. En ook het geloven is een gave van God. In de tijd waarin wij leven zijn er veel mensen die zeggen, je moet maar geloven, je moet het aannemen, dan ben je er. Ik zal u eens wat zeggen. Huntington was een man met veel genade. Hij kon God zijn vader noemen en Christus zijn oudste broeder. Hij hoorde eens een predikant die een geloof aanprees dat nooit twijfelde. Toen schreef hij aan die predikant, als ik altijd onder uw gehoor zou zitten, dan zou ik met 1000 twijfelingen vervuld worden of mijn geloof wel echt is. Want nu eens denk ik, zou God mij wel kunnen onderhouden? En dan weer denk ik, zou God mij wel een tekst geven om te prediken? En dan weer denk ik weer iets anders. Niet om voor het ongeloof te pleiten, maar de bekampingen van het ongeloof zijn er. Want het ongeloof dat menig keer in het hart van de zondaar is, dat vreest veelal en dat twijfelt met 1000 twijfelingen. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden. Dus dan toch pleiten voor het ongeloof? Nee, nooit pleiten voor het ongeloof en ook niet voor de wangestalte, want dan zijn we fout. Maar wijzen op het zaligmakende geloof. De kerk leert het door de oefeningen dat God hen nooit bedrogen heeft. Dat God nooit te veel laat verwachten en nooit te veel belooft. God doet altijd zijn woord gestand. Al gaat het door bange omstandigheden heen. Juist door het onmogelijke. Opdat het geloof zich zou werpen op die overste leidsman en voleinder des geloofs. Die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nu weet Jezus wat van zijn maaksel is te wachten. Hij wijst Martha dan ook zachtmoedig terecht. Hij zegt tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult zien? En zij mag ervaren dat de heerlijkheid Gods straks tevoorschijn komen zal bij de opwekking van Lazarus. Die het geloof niet heeft, die heeft het leven niet. Die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet en die niet in de Zoon gelooft, die is al reden veroordeeld. Dus het geloof in de Zoon is noodzakelijk. Als Jezus dit gezegd heeft, komt onze derde gedachte, een biddende Jezus. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Zingen wij nu van die dierbare biddende middelaar uit Psalm 89, het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijner heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heer, o God der lege scharen? Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt ge, o Heer, ja eindeloos in vermogen, uw onverbreekbare trouw omringt u voor elks ogen. Psalm 89, vers 4. De steen was dus van het graf weggenomen. Gemeente, ik zie in mijn gedachten Jezus staan voor de open grafspelonk. Zijn discipelen staan rondom hem en Martha en Maria staan er ook bij, wenende. De Joden kijken met verwonderde blikken toe, wat er nu gaat gebeuren. De doodslucht komt uit het graf. En wat gebeurt er dan? Wel, dan heft die grote middelaar zijn ogen op naar boven. Hij vouwt, om het zo eens uit te drukken, zijn handen. Hier denk ik aan wat er gebeurde in de paaszaal. De ogen opheffende naar de hemel, bad hij tot zijn vader. Hier zien wij de middelaar ook in het gebed. Een borgtochtelijk gebed van de biddende en dankende hoge priester hier op deze aarde. In zijn omwandeling op aarde bad hij en in de hemel bidt hij. Paulus zegt, die ook voor ons bidt. Die grote, biddende, eeuwige hoge priester aan zijn vaders rechterhand bad in onderwerping aan de wil van zijn vader in Gethsemane, mijn vader, indien het mogelijk is, zo laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij bad ook met sterke roeping en tranen, verhoord wordende uit de vrezen. Denk aan Golgotha. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij bad tot God de Vader, zijn Vader. Het intieme verkeer met zijn Vader was er en bleef er. Hij was één met de Vader, was onderworpen aan de wil van zijn Vader. En de wil van de Vader was de wil van de Zoon en omgekeerd. Ik zie hem staan in mijn gedachten, die grote biddende middelaar. Hij staat als gebonden op de galerijen. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Hij aanschouwt zijn ganse kerk, de lammeren en de zogenden, de sterke en de zwakke, de kleingelovigen en de sterkgelovigen, en zij die geen helper hebben, hij aanschouwt ze allemaal. O, die biddende hoge priester. Hij wist dat zijn vader hem altijd hoorde. Zijn vader hoorde hem ten eerste op grond van zijn voorgenomen borgtocht. Gemeente, dan moet ik terug naar de eeuwigheid, waar die grote borg op zich nam om de vader genoeg te doen, de losprijs op te brengen, de zaligheid aan te brengen en de wet van zijn vloek te ontwapenen. Zie, vader, ik kom om uw wil te doen, uw wet is in het midden mijns ingewands. Ten tweede bidt hij op grond van zijn aangevangen borgtocht. Daar is die middelaar op de aarde. Geen gedaante had hij dat wij hem zouden begeerd hebben. Als wij geen zondaar of zondares zijn, dan hebben wij hem niet nodig. Weet u voor wie die vernedende middelaar begeerlijk is? Voor een zondaar die in Adam is gevallen en die door dadelijke schuld verloren ligt op de vlakte van het veld. O, als die middelaar door genade wordt geopenbaard in het hart van de zondaar, dan passen die twee bij elkaar. Een zwarte zondaar en een blanke middelaar, die omhelzen elkaar en die kussen elkaar. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Die aangevangen borgtocht, daar staat de middelaar, mens onder de mensen, bewogen in de geest en bewogen in zichzelf, met de rommeling van zijn goddelijke ingewanden. Hij bidt ook op grond van zijn volbrachte borgtocht. Gemeente, hij heeft de borgtocht volbracht. Hij kon zeggen, die zich aan God beroemen zich als die zich losmaakt. Wat zei Agab eens tegen Benhadad? Benhadad zei, ik zal het stof van Samaria in de wind strooien. Toen zei Agab, die zich aan God beroemen zich niet als die zich losmaakt. Alsof hij zeggen wilde, je moet Samaria eerst nog veroveren. En het is ook slecht uitgekomen. Maar deze borg kon zeggen in Johannes 17, Vader, ik heb voleindigd het werk dat gij op mijn schouders hebt gelegd om te volbrengen. En hij stond er nog voor. Hij moest nog naar Gethsemane en naar Golgotha. Maar hij wist dat hij de borgtocht volbrengen zou, omdat hij God is, boven alles te prijzen in der eeuwigheid. O, als Sions kinderen door genade die borg mogen volgen in zijn lijdensgangen, in zijn armoede, in zijn strijd en in zijn gerechtigheid die hun gerechtigheid is, in zijn heiligheid die hun heiligheid is, in zijn dood die hun leven is en in zijn leven dat hun dood is in zichzelf, dan zeggen ze, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. O geliefde, dan kunnen we nooit een te groot zondaar zijn, want dat bloed van die gezegende middelaar reinigt van alle zonden. Hij staat daar en hij bidt als de hemeladvocaat, als voorspraak aan de vaders rechterhand. Een van onze vaderen zegt in zijn verklaring van Johannes 17, denk niet dat de middelaar in de hemel voor zijn vader op zijn knieën valt. Nee, dat deed hij wel in zijn omwandeling op aarde. Ik ben een worm en geen man. Geliefde toehoorders, een worm kan gemakkelijk vertreden worden. Wij zijn waardig om als wormen vertreden te worden. Maar de eeuwige middelaar in de plaats van zijn kerk, en dat uit genade, valt niet op de knieën voor zijn vader in de hemel, maar hij eist als hemeladvocaat, als borg en middelaar. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Ik heb mijn werk volbracht, ik heb uw recht voldaan. Uw wet van zijn vloek ontwapend en uw deugden opgeluisterd. En daarom eist Christus, op grond van zijn borgtocht, de vrijspraak van zijn kerk. Denk maar aan hetgeen dat gebeurde als de hoge priester Jozua staat voor het aangezicht des Heren met vuile klederen bekleed. Satan staat aan zijn rechterhand en wederstaat hem en wijst hem op zijn vuile klederen. En Jozua? Hij zegt niets. Gemeente, bent u ook wel eens zo ver gekomen dat u niets meer zeggen kon? Aanvaardend de straffen van uw ongerechtigheid? Er is een volk dat zegt, gij zij de eer, ik de hel waardig. Zijt gij met mijn doem gediend, zoek uw eer, ik heb het verdiend. Maar dan staat God op. De Heere schelde u, gij Satan, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Uit het helle vuur gerukt en uit genade gezaligd. Eisend op grond van zijn verdiensten en eisend op grond van zijn aangebrachte borgtocht. En nu was ook Lazarus in die middelaarsbediening, in die voorbeden begrepen. En daar gaat het nu om. Of wij in die voorbeden begrepen zijn. Als we daar niet in begrepen zijn, dan zegt de Heere, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Geliefde toehoorders, dat zal doorgaan tot aan het einde van de eeuwen. En moeten er nog toegebracht worden tot de gemeente die zal zalig worden. De kleine en de grote zijn in de voorbeden van die grote middelaar begrepen, die ook voor ons bidt. Daar staat hij. Hij heft zijn oog op naar de hemel en zegt, Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort, maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. Als nu de kerk in de voorbeden van de middelaar ligt, dan hoort de Heere ook de gebeden van de heiligen. Het zijn soms zulke kreupele gebeden, zulke ellendige gebeden. Ze durven er meestal niet mee voor de dag te komen. Ze zouden niet graag willen dat anderen het hoorden. Maar hij heiligt hun gebeden. Hij ziet hun beproevingen, aanschouwt hun moeite en hun verdriet. Hij schelt de Satan en zal betonen dat hij voorbidder is en blijft. Als zij niet bidden kunnen, niet bidden willen of durven, dan zet hij zijn voorbeden voort. Tot aan het einde van hun leven en tot aan het einde van de wereld. O, die voorbiddende, plaatsbekledende, borgtochtelijke middelaar, die zichzelf gegeven heeft tot een zoenoffer voor de schuld, die rantsoeneerder. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En hoe meer ik nu mijn bestaan leer kennen, en hoe meer ik leer dat ik nooit anders worden kan dan een arme zondaar voor God, hoe dierbaarder die voorbeden van de middelaar wordt. Jezus zegt, opdat de schare zou geloven. Wat geloven? Dat ik een gezant van de Vader ben, die de zaligheid verdiende, en dat ik de ware Messias ben, opdat zij dat zouden geloven. De schare zag het en straks blijkt dat er velen uit de schare geloofden. Maar er waren er ook die zich verharden door ongeloof. Zij gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen wat Jezus gedaan had. Gemeente, als God er niet in meekomt, geloven wij niet. En toch zijn we zo verantwoordelijk, jong en oud, voor hetgeen wij doen. Wij gaan om onze eigen schuld verloren. En wij liggen ook om onze eigen schuld verloren. Daarom geef ons de Heere iets van die voorbiddende, dierbare middelaar te leren kennen, die uit genade zalig maakt. En waaruit weten we dat nu? Wel, als hij ons levend maakt, de duisternissen opklaart en de zaligheid uit genade schenkt, dan betekent dat dat we liggen in de voorbeden van die grote middelaar, die nooit verflauwt en die ook nooit een proces verliest. Een advocaat in het natuurlijke kan het wel eens verliezen. Maar Christus verliest nooit één proces, omdat hij niet pleit, maar eist, op grond van zijn gerechtigheid. Zijn vader zal nooit de voorbeden afwijzen, omdat de vader met eerbied gesproken dat niet kan. Want Christus heeft alles volbracht wat er te volbrengen was, tot de laatste kwadrantpenning. En als ik nu niet meer betalen kan, als ik met mijn koopgeld aan een einde ben en niets meer heb dan een hemelhoge schuld, dan zal die voorbeden van de middelaar dierbaar zijn. Dan zal hij betonen dat hij met zijn bloedgerechtigheid zijn kerk gekocht en verlost heeft. En dat hij ze ook onderhouden zal tot het einde toe. De heerlijkheid Gods zal gezien worden bij het graf van Lazarus, door de opwekking van Lazarus. Ja, de heerlijkheid van God zal gezien worden dwars door het onmogelijke heen. God zal betonen dat hij God is en blijft en toebrengt tot de gemeente die zal zalig worden. Jong en oud, wij zijn reizenden naar de eeuwigheid. Ik heb u menig keer gezegd, wij gaan zware en bange tijden tegemoet. Met de wereld, met ons vaderland. Wat is een toch een ondergronde revolutie in ons vaderland? Dat staat niet op zichzelf, gemeente, dat herhaalt zich straks. O geliefde toehoorders, vaders en moeders, waar zullen we ons bergen met onze kinderen? Arme kinderen, in de bange tijden waarin zij leven. En het zal ook zwaar worden in onze gemeente. Een zware tijd is er aanstaande. Maar God zal voor zijn kerk zorgen, dat is waar. Maar gemeente, laat ons toch op onze wacht staan en de leer van vrije genade niet verlaten. Kinderen, jongens en meisjes in ons midden, dat Gods vrije genade in jullie hart eens geopenbaard werd. Ik kan je dat ook niet geven, maar ik kan het jullie wel gunnen. Ik hoop dat God jullie bewaren voor allerlei wind van leer. Maar dat jullie maar zouden mogen uitroepen, Heere, bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Want als we er onszelf in zouden dringen, dan zouden we bedrogen uitkomen. Daarom, jong en oud, wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u toch met God verzoenen. Ik hoop dat God ook onze kleine kinderen wil bewaren en behoeden, maar bovenal bergen onder zijn goddelijke vleugelen. Waar moeten we anders heen? Indien gij gelooft, zegt Jezus, zo zult gij de heerlijkheid Gods zien. Jongens en meisjes, ik kan het niet nalaten om jullie erop te wijzen. Het is zo goed nabij God te wezen. Als wij één kus van zijn gezegende mond krijgen en de heerlijkheid Gods mogen zien door het zaligmakende geloof, dan kunnen ze de wereld cadeau krijgen. Als wij een kus krijgen van die gezegende middelaar en de woorden horen uit zijn mond en de voorbeden bij de Vader, op grond van zijn borggerechtigheid, dan getuigt de Geest met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Vaders, moeders, grootouders, wij weten nog wel hoe het vroeger was en hoe is het nu? Die oude mensen konden ook zo bang zijn en zeggen, wat zal er nog van mijn nakroost terechtkomen? Ik hoop dat u maar schuiling zoekt en vindt in de schuilplaats des Allerhoogsten. Geliefde, als wij als gemeente op het pad van Gods geboden zouden mogen wandelen, al zou het maar uitwendig zijn, dan zou God ons voor veel rampen en onheilen bewaren. Jeugd, drink de zonde niet in als water. Ik hoop dat God u de heerlijkheid Gods geeft te aanschouwen. Volk des Heren, klein en groot, in de voorbeden van de middelaar, daar ligt alles in voor tijd en eeuwigheid. Als God ons geeft, in de standen van het genadeleven, iets daarvan te mogen aanschouwen, dan ligt in hem de eeuwige zaligheid. Dan hunkert de ziel bij ogenblikken naar boven. Om eens verlost van zichzelf, verlost van de zonde en eigen goddeloze verlost van de zonde en eigen goddeloosheid en eigen doodslucht, God drieënig te roemen en te prijzen, omdat hij het gedaan heeft. De Heere zegene zijn woord, om zijn zelfs wil, en dat uit loutere genade. Amen. Zingen we nog Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God, en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn hel en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vierde vers. Zullen we eindigen met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.